onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we gaan zingen uit Psalm 34, de versen 5 en 7. Vreest hem te allen tijd, gij heiligen daag ondervindt, dat hij die God vreest en bemint, gebrek nog schade leidt. En het zevende vers, hou dan uw tong in toom, dat ze nooit schandelijk spreek of smaal. Psalm 34, de versen 5 en 7. Deze woensdagavond dienst belijdenis van het algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof met zondag 32 van onze Heidelberger catechismus, zondag 32. En laten we na zingen van Psalm 37 vers 14. Wijk af van het kwaad en sta met al uw krachten het goede voor, in weldoen onvermoeid. Psalm 37 vers 14. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mondraad geloofsbelijdenis met zondag 32 van de catechismus, en die luidt als volgt. Aangezien wij uit onze ellende, zonder enige verdiensten onzerzijds, alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten we dan nog goede werken doen? Daarom, omdat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat hij met ons schrik Gods beërven zal. Amen. Heere, al goede en getrouwe God van uw verbond, in uw verbondstrouw geeft u ons een oase midden in de week. Een oase van deze uw dienst die we in uw huis mogen meemaken, of waarmee we thuis verbonden zijn. Geef, Heere, dat we in oase ook echt tot rust mogen komen. Stil worden voor u en stil gemaakt worden voor uw woord. Neem alles van ons af, Heere, waar we vol mee kunnen zitten in ons hoofd, in onze gedachten. Verlos ons ervan, Heere. Neem het van ons af en neem het op u. Of het ons hoofd, onze gedachten, een open veld mogen zijn, een open trechter mogen zijn, die op uw woorden wacht. Bepaalt u ons, Heere, bij dat wat er echt toe doet in ons leven en dat waar het echt om gaat. Dat ons geloof een levend geloof is. Dat onze godsdienst een godsdienst is die vrucht voortbrengt. Vrucht in onze houding naar onze naaste toe. Vrucht in ons toeleven naar uw dag toe. We hebben, Heere, die aan het godloos zaad wordt van deze aarde uitgeroeid. We hebben ook mogen beleiden, Heere, dat u zelf zorgt, Heere Jezus Christus, dat allen die door uw bloed zijn vrijgekocht, dat u die zelf door uw geest naar uw evenbeeld vernieuwt. Dat u daar een leven lang mee bezig blijft en die ons doet opwaken. Ons doet beseffen, Heere, wat ons leven omgaat en waar ons leven heen gaat. Wilt u daarom geven uw Heilige Geest bij uw woord? Want anders horen wij woorden en vogels pikken het weer weg en dat was het. Laat door uw Heilige Geest het woord dat we lezen, het woord dat ons bediend mag worden, in ons hart gezaaid worden om daar iets te doen, om daar wortel te schieten, om onze gedachten te vervullen, om ons te doen ontwaken tot een u toegewijd leven. Als het leven van een levende christen, die de naaste lief heeft, en die de naaste zoekt te bereiden voor de dag van uw komst. We bidden, Heer, gedenk dat u uw christenheid in Nederland, over alle kerkverbanden verbrokkeld en verdeeld, maar laat uw christenheid ontwaken, Heere, waar ze ingezonken is en slaperig. Doe haar weer herleven. Doe de prediking herleven. Doe het gemeenteleven herleven, ook in deze tijden. Doe de christenheid herleven. Omdat de christenheid een roep is en een aankondiging is in woord en wandel van de dingen die haast geschieden moeten. Een bazuin mag zijn die aankondigt de dag van uw komst. Gedenk dat u uw kerk wereldwijd, Heere, dat overal in dat besef mag leven. Misschien mag leren van uw vervolgde kerk. Misschien dat die dat besef wel het diepste en het sterkste, of het verlangen in elk geval het sterkste heeft naar de dag van uw komst. Maar laat de hele wereldwijde kerk daarvan leren, Heere, om ons leven niet op deze aarde te zoeken en te willen lengen en te verlengen, kost wat kost, maar om uit te zien naar een zoveel beter deel dat u voor uw bruid hebt weggelegd. Gedenk dan ook uw volk Israël, Heere. Als de dag dat u komt naderbij komt, dan haast toch ook de tijd dat u uw wonderen aan dat uw volk vervullen zult, Heere. Aanschouw het verbond voor uw volk Israël. Aanschouw het verbond voor uw gemeenten. Aanschouw het verbond voor ons en onze nageslachten. Hoor ons gebed, Heere. Niet dat wij zo zwaardig zijn, maar om Christus wil, in wie ons altijd hoort. Amen.
We gaan weer verder in Romeinen 13. Daar waren wij gebleven, maar het was wel maart dit jaar. We lezen verder in Romeinen 13, vers 8 tot en met 12. Romeinen 13, de versen 8 tot en met 12. Wees niemand iets schuldig dan elkaar lief te hebben. Want die de ander lief heeft, die heeft de wet vervuld. Want dit, gij zult geen overspel doen. Gij zult niet doden. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Gij zult niet begeren. En zo er enig ander gebod is, wordt in dit woord als in een hoofdsom begrepen, namelijk in dit: gij zult uw naaste lief hebben gelijk uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Zo is dan de liefde de vervulling van de wet. En dit zeg ik te meer, aangezien wij de gelegenheid van de tijd weten, dat het de ure is dat we nu uit de slaap opwaken. Want de zaligheid is ons nu nader dan toen we eerst geloofd hebben. De nacht is voorbij gegaan en de dag is nabij gekomen. Laat ons dan afleggen de werken der duisternis en aandoen de wapenen van het licht. Tot zover het gedeelte voor vanavond. Hebt uw naaste lief, dat komt hier duidelijk in naar voren toe. Want ten eerste, dat eist de wet van ons. En ten tweede, dat eist de tijd van ons. Om onze naaste lief te hebben, dat eist de wet van ons En dat eist de tijd waarin we leven van ons. Ik eindig de preek met een stukje uit 2 Petrus 3. En dat wil ik ook nu alvast, om zo te zeggen, met u lezen. 2 Petrus 3, de versen 10 tot en met 14. De tweede Petrusbrief, hoofdstuk 3, vanaf vers 10. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemel en een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die erin zijn zullen verbranden. Aangezien dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, waarin de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u, beijvert u, dat ge onbevlekt en onbestraft door hem bevonden moogt worden in vrede. Tot zover dit gedeelte. Maar we staan er stil bij Romeinen 13, versen 8 tot en met 12. Een enkele afkondiging. Over 14 dagen, dat is Deo Volente 7 oktober, de volgende woensdagavonddienst. Er resten nog 2 versen van Romeinen 13. En die zijn nauw verweven met het leven van de grote kerkvader Augustinus. Daar hopen we dan beide op in te gaan, op 7 oktober. De inzameling van de gaven, om dat thuis digitaal te doen. De eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. En de tweede en de derde voor de kerk, van harte aanbevolen. Laten we gaan zingen uit de 15e psalm. De versen 1, 2 en 3. Ook over onze omgang met onze naasten. Wie zal verkeren, grote God in uw tent, die in zijn wandel zich oprecht en wars betoont van valse streken en waarheid met zijn hart blijft spreken, die met zijn tong niet achterklapt, niet roddelt en geen kwaad doet aan zijn metgezellen. Psalm 15, vers 1, 2 en 3. Thank you. trouwens uw Bijbeltje voor u hebt, houdt en jullie ook. Kunnen zien dat Romeinen 13 vers 8 tot 12 gaat over het liefhebben van onze naaste. Want dat eist de wet. En ten tweede, dat eist ook de tijd waarin we leven. Het eerste is vers 8, 9 en 10. En het tweede zijn de versen 11 en 12. Gemeente, de Romeinenbrief, die gaat over het geloof. En Jacobus, die schrijft over de werken. Zo dan wel vaak gezegd, als een tegenstelling. Paulus spreekt maar over het geloof alleen en het geloof. En Jacobus heeft over de werken, dat er ook werken moeten zijn. Alsof Paulus alleen het geloof zou preken. Alsof Jacobus alleen het over werken zou hebben. Nou, dat die tegenstelling niet juist is, dat blijkt wel uit het gedeelte van de Romeinenbrief waar we nu inzitten vanavond, in terechtgekomen zijn, hoofdstukken 12 en 13. Maar die hoofdstukken gaan een beetje achteraan de Romeinenbrief. En waarschijnlijk daarom ook vaak een beetje vergeten en wat minder in de aandacht gekomen. Maar in die hoofdstukken 12 en 13, lees toch heel duidelijk, ook in de Romeinenbrief, dat het geloof vrucht voortbrengt. Mag je ook werken, maar je ook goede werken noemen. Het geloof zal en kan niet zonder werken, zonder vrucht zijn. In Romeinen 12 ging het over de vrucht onderling in de gemeente. En dan is die vrucht vooral nederigheid ten aanzien van elkaar. In Romeinen 13 ging het over de vrucht ten aanzien van de overheid. En dat is vooral de vrucht van onderwerping. En nou in het tweede van Romeinen 13 gaat het over de vrucht ten aanzien van alle mensen. Ten aanzien van onze naasten dus, om het Bijbels te zeggen. En dan is de vrucht van het geloof liefde. Dus nederigheid in de gemeente, onderwerping naar de overheid en liefde ten opzichte van allen. Want een waarachtig geloof is door de liefde werkende. Dat zegt de wet toch ook? Ge zult uw naaste liefhebben als uzelf, hè, dat eist de wet ten eerste. Is het goed om te bedenken wat nou volgens de Bijbel liefhebben is? En misschien moet eerst twee misverstanden de weg ruimen. Liefhebben is niet hetzelfde als lief vinden. Niet alle mensen zijn even lief of doen altijd even lief. Je zult best mensen tegenkomen die je eigenlijk helemaal niet zo lief vindt. Toch kun je iemand die je niet lief vindt, door genade wel lief hebben. Want lief hebben is iets anders dan lief vinden. Misschien een tweede misverstand uit wegruimen is, dat lief hebben ook niet altijd hetzelfde is als doen wat iemand van je vraagt. Altijd maar ja zeggen. En nooit nee tegen iemand zeggen. Alsof je nooit aan zou mogen geven dat een keer aan je grenzen zit. Van tijd, van energie en van span en draagkracht. Alsof je op elke vraag dan maar ja zou moeten zeggen. En dat geldt natuurlijk helemaal in die zin. Dat liefhebben, niet betekent dat je altijd iemand maar zijn zin geeft en iemand toegeeft. Liefde gaat soms juist, dwars tegen iemand in. Als iemand de verkeerde weg in ziet gaan, van verslaving bijvoorbeeld, dan is het juist liefde om iemand tegen te houden. Dan kan het juist gemakzucht en slapheid zijn om iemand dan toch maar zijn gang te laten gaan, omdat je geen ruzie wilt, en noem maar op. Nee, dus liefhebben is niet hetzelfde als lief vinden. Liefhebben betekent ook niet altijd maar ja zeggen en iemand altijd zijn zin geven. Liefhebben is wel Bijbels gezien dat je het goede voor iemand zoekt. Je zoekt het welzijn. Dan kan er ook staan, en dat staat er ook, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Ja. Maar ik ben ook geroepen om het goede voor mezelf te zoeken. God die roept me om het goede Nou, om mijn zaligheid te zoeken. Daar mag ik alles voor opzij zetten. Om het goede van de zaligheid te doen. Ik mag ook het goede van mijn gezondheid zoeken. Ik mag het goede van voor mijn algemeen welzijn zoeken. Dan mag ik best wel, als ik dat maar met geoorloofde middelen doe. Dan mag ik best het goede voor mezelf zoeken. Dan hoef ik ook niet zoveel te doen. En zoveel voor anderen te doen. Ja, dat ik overspannen raak. Dat ik mezelf verwaarloos. En dat ik mezelf overvraag. Nee, want ik heb ook het goede voor mezelf te zoeken. Maar dan is mijn roeping, en daar gaat het nu om, dat ik dat voor mijn naaste net zo hard doe, als dat ik dat voor mezelf doe. Zoek de zaligheid van je naaste. Zoek zijn geloof en zijn geloofsgroei. Zoek zijn welzijn naar lichaam en geest net zo sterk, als dat je dat voor jezelf doet. En dan mag je er best wat voor opgeven, dan mag het best wat kosten. Ik probeer in een paar kringen wat voorbeelden te noemen. Laat ik als vader of als moeder, dat mag zijn, de mat wat voor over hebben om het goede voor ons opgroeiende kinderen te zoeken. Ja, mijn eigen werkzame leven buitenshuis voortzetten vind ik misschien aangenamer. Maar laat ik het dan maar voor over hebben. Om er voor mijn gezin te zijn en het goede voor mijn gezin te zoeken. En laat ik dat er ook maar eens een keer voor over hebben. Dat mijn kinderen me kwaad aankijken en dat ze met een deur slaan. Ja, maar toegeven en daardoor een geweldige pa gevonden te worden, dat is natuurlijk fijner. Maar het goede zoeken ook wel eens betekenen. Dat je kinderen je kwaad aankijken. Omdat je blijft waarschuwen. En dat je nee blijft zeggen, want je zoekt het goede voor je gezin. Laat ik als collega wat voor over hebben. Om een collega bij te zijn als zijn vrouw ziek is. Bezoek brengen, hulp bieden, rijden naar het ziekenhuis. Ja, mijn eigen tijd invullen is wel leuker. Maar laat ik het er maar voor over hebben. Om het goede voor mijn collega te zoeken. En laat ik er als vriend maar voor over hebben. Om een vriendengroep te wijzen, mijn collega's, klasgenoten, op het geloof in de Heer Jezus Christus. Om tot een gesprek erover te komen, om ze op verkeerde wegen te wijzen. Ja, natuurlijk, mijn vrienden meepraten en ook nog meedoen, dat is makkelijker. En daar liggen misschien beter mee door in de groep. Maar wel wat voor over om het goede voor je vrienden te zoeken. Laat als naast wat voor over hebben om geld in te zamelen langs de deur voor zieken of voor rampen. Om geld te geven voor de zending. Ja, mijn tijd en mijn geld voor mijn eigen vrije tijd besteden. Dat ligt misschien wat makkelijker. Maar laat ik het er maar wat geld en tijd voor over hebben. Om het goede voor mijn naasten te zoeken. Want een geloof zonder werken is dood. Een geloof zonder de naaste lief te hebben is een dood geloof. Hebt uw naaste lief als uzelf. Zoek zijn welzijn, al kost dat wat. Al zit hij daar niet eens zelf zo direct op te wachten dan nog. Ja, en als hij dit zo zegt, dan reist één persoon, hoop ik wel in onze gedachten al heel hoog voor ons op. Wie heeft er het goede, het beste voor zijn naaste gezocht? Al kostte hem dat heel veel, en al zat niemand daar op te wachten dat hij dat zou doen. Nou wie? Juist, de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Hij zocht en zoekt het goede voor zondaren. Hij zoekt hun zaligheid, hun verlossing, hun ontrukken aan de macht van de boze. Werkelijk het goede, dat zoekt en dat zocht hij, de Heer Jezus. En hij zocht dat En het mocht hem wat kosten. Hij liet er de hemel voor achter zich. Daar was één. Het mocht hem ook wat kosten. Het kostte hem bloed, zweet en tranen. Gethsemane. Het kostte hem zijn leven. Het kostte hem zijn bloed. De nederdaling ter hel. Hij had er wat voor over. Om zijn naaste lief te hebben. En het goede voor ons te zoeken. En dat deed hij. Voor zondaren die er helemaal niet op zaten te wachten. En die er ook totaal niet om vroegen. Die veel liever met rust gelaten wilden en wilden worden. Die hem toen hij kwam om het goede te zoeken. En met alle middelen uit de weg ruimden. Valse beschuldigingen, weg met hem, kruisigt hem, doet er niet toe hoe, als ze maar van hem af zijn. En die alles doen wat ze kunnen om hem weg te werken. Als je het goede voor je wil zoeken in je leven. En daarom naar je toe komt met zijn woord en met het evangelie. En wij doen alles wat we kunnen om er toch maar vooral niet aan te hoeven te geloven. En om het toch vooral maar niet in te delen. En toch zocht en zoekt de Zoon van God, de Heer Jezus, het goede voor zijn naaste. Als hier je hart onder gesmolten is, dan weet je wat liefhebben is. Of ik daarvan weet. Zo bemind te zijn. Door de Zoon van God. Die het goede voor me zocht. Ten koste van alles wat hij was en had. Als had ik er zelf totaal niet op te wachten. Dan weet je wat liefde is. Dan weet je wat liefde is. En die liefde. Ja, die vloeit als een stroom door de gemeente. En in de Bijbel, in de prediking, stroomt die liefde van Christus door de gemeente heen. En wie dorst heeft, die drinken maar. En die nemen van dit water des levens om niet. Om zich door deze liefde eeuwig te laten redden. Ja, en wie er niet van drinkt. Die komt eeuwig om. Of je daar nou van weet. Als het ware gevangen in de liefde van de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Dan word je ook, we hebben dat beleden met de catechismus, zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Zijn liefde als een brandende fakkel. En mijn ijzeren hart in die fakkel, dan wordt dat ijzer van mijn hart verwarmd en dat gaat gloeien. En het wordt het beeld van zijn Zoon gelijkvormig. En onttrek ik mijn hart, haal ik het uit die fakkel van liefde van Christus weg. Ja, dan wordt het weer zo koud als ijzer. Moet u toch zeker zelf weten, wordt het dan weer. Hoef ik me toch zeker niet aan te trekken. Hij wil toch zeker zelf niet. Maar in de liefde van Christus krijg ik lief. Krijg je mede zonder lief het beeld van Christus gelijkvormig. En dat werkt op mijn bed dus uit ten aanzien van onze naaste. En dan worden de geboden van de tweede tafel van de wet genoemd. Je kan zeggen, waarom niet die van de eerste tafel van de wet? Hè, over de zondag en over de naam van God. Nou, Calvijn die zegt nog wel eens, uit die tweede tafel van de wet, je naaste liefhebben, daaruit blijkt in de praktijk of wat je zegt over die eerste tafel nou waarachtig is. Want kijk, naar God toe om zo te zeggen, ja, je kan op zich hele mooie dingen over God zeggen. Je kan op zich heel hard met je mond psalmen zingen. Je kan op zich op de zondag keurig netjes, ja, altijd zou kunnen, hè, elke zondag twee keer zondag naar de kerk gaan en op woensdagavond ook. Dan kun je voor het oog onberispelijk zijn in de dienst van de Heer en in de godsdienst. Maar zegt Calvijn dan, of dat het nou ook echt is, dat zal blijken hoe je met je naaste omgaat. En je naaste liefde blijkt, of wat je aan aanzien van God doet, alleen maar woorden en buitenkant is, of dat nou ook echt iets van je hart is. De naaste liefde is de toetssteen voor de ware godsdienst. Dat, ja, dat je buren mag hebben die zeggen, je kan geen betere buren hebben dan die kerkmensen. Zo, dat. En dan gelden er twee stellingen. Aan de ene kant geldt, de wet zonder liefde is een harnas. Die wet om een naaste lief te hebben en geen kwaad te doen, om het goede voor mijn naaste te zoeken, hè, om wat voor zijn welzijn over te hebben, hè, die wet zonder liefde is een harnas. Zwaar en lastig en ontzettend moeilijk om nog een beetje fatsoenlijk mee te lopen. Zonder liefde moet je ook zoveel doen. En je bent er nooit mee klaar. En je moet jezelf zoveel ontzeggen. Je zou er maar wat graag vanaf zijn van dat harnas. Zonder liefde is de wet een harnas. Ook al in die zin. Iemand die met een harnas rondloopt, die maakt alleen maar botsingen. Die bezeert anderen. Die beschadigt anderen. Anderen stoten zich aan dat ijzeren harnas. Zonder liefde is de wet een harnas. Waarmee ik anderen maar neersabel. En omverloop. En wegduw. Zonder liefde is de wet een harnas. De liefde is nodig. Dagelijks de liefde van Christus te ontvangen. Zijn liefde, die het goede voor mij zoekt. Die liefde zoekt ten koste van alles. En die dat voor me zoekt en zocht, toen wij nog vijanden en zondaren waren. Maar dat is ook een andere stelling. De wet zonder liefde is een harnas. Maar de liefde zonder wet, die is stuurloos. En dat is ook gevaarlijk. Een auto die rijdt, maar die geen stuur heeft, die stuurloos is, die kan natuurlijk alleen maar brokken maken. Die schiet de verkeerde weghelft op. Of die rijdt zelf tegen een lantaarnpaal aan. Liefde zonder wet is stuurloos en maakt ongelukken. Want liefde zonder wet, ja, die denkt van, ik moet die ander toch wel zijn zin geven. Ik mag het die ander toch niet moeilijk maken. Als je hem de euthanasie wil, dan moet je er toch in meegaan. Want anders maak ik zijn leven alleen maar zwaarder en zwaarder. Als je het abortus wil laten plegen, moet ik er maar in meegaan. Want die moeder die wil het echt zelf. En wie ben ik dan om er wat van te zeggen? Als iemand een andere seksuele moraal wil, voor het huwelijk, waarom nou niet? Buiten het huwelijk. Als je nou allebei graag wil, waarom dan niet? Ja, zonder wet, dan zeg ik, ja, maar als ze nou zelf willen. En ze moeten ook niemand kwaad mee. Moet je ze dan maar moeilijk maken? Dan help je toch niet door nee te zeggen als kerk, als mens. Liefde zonder wet is stuurloos. En laat iemand een weg inslaan die van God afgaat. Laat iemand stuk lopen op Gods recht en op Gods gericht uiteindelijk. En daar wordt nooit iemand beter van. Liefde heeft een stuur nodig. Het stuur van de wet. God weet wat goed voor ons is. En het heeft in zijn wetten neergelegd. En echt goed is wat God goed voor ons vindt. Echt goed is dat waar Gods gunst en zegen op rust. Want mijn gevoel van geluk, mijn gevoel van wat acceptabel is, dat is geen goede graadmeter. Dat gevoel is door de zonde verdorven, helemaal van slag gegaan. Iets kan goed voelen voor me, terwijl ik er God mee vertoren. En ik met de God tegen me in het harnas breng. En toch voel ik het goed. Iets kan heel pijnlijk voelen, terwijl Gods gunst erover is. En het de weg van Gods zegen is. Voor je dat tegen anderen gaat zeggen. Dat is wel een goede vraag, weet ik daar nou zelf van, hè? En ga ik nou zelf die weg, hè? Ga ik wel eens een weg en doe ik wel eens dingen die me echt pijn doen. Die een rip uit mijn lijf zijn. Maar ik ervaar dat Gods zegen erop rust. En dat Gods gunst mijn hart verheugt en bestraalt. Weet je daarvan? Dat is natuurlijk wel belangrijk, hè? Dat je een weg gaat die voor jezelf een rip uit je lijf is. Maar dat je tegelijk weet en merkt. Het is onder zijn gunst en zijn zegen. En daarom is toch de enige goede weg. Nou, hebt uw naaste lief als uzelf. De wet zonder liefde is een harnas. En de liefde zonder wet is een auto zonder stuur. Stuurloos. Dat betekent liefhebben ook. Om het nog eigenlijk het laatste toe te spitsen. Om het ervoor over te hebben. Om er mezelf voor over te hebben dat ik niet gewaardeerd word. Omdat ik Gods wet als stuur handhaaf. Om het ervoor over te hebben om door anderen met de nek te worden aangekeken. Om door anderen te worden uitgespuugd. Omdat je Gods wet als norm houdt. Laat het ervoor over hebben. Om net als Jezus uitgeworpen en uitgekotst te worden. Omdat je Gods wet als regel aan. Dat is dat je blijft bidden, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. De hoogste vorm van liefhebben is. Bid voor je vijanden. Bidden voor hen die je haten en die je dwars zitten. Nou, dat leer je van hen. Dat leer je alleen van hem, de Heer Jezus Christus. Die lief had tot het einde en die bad voor degenen die hem kruisigden. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Om mijn naaste lief te hebben als mezelf. Want dat eist de wet. Maar dat eist ook de tijd. We zijn bij vers 11 en vers 12. Dat eist ook de tijd waarin we leven. Nou, in wat voor tijd leven we dan? Nou, er zijn er studies over verschenen. Hè? Hoe kun je nou onze tijd, waarom is onze tijd anders dan na de Tweede Wereldoorlog? Of waarom is onze tijd toch ook weer anders dan net rond het jaar 2000? Want hè, de verschillende tijdsbeelden die wisselen ook weer heel gauw. In wat voor tijd leven we in West-Europa? Ongebondenheid, gericht op dit leven. Wereldwijd, een tijd van corona. Nou, dat bedoelt Paulus niet. En wel niet allereerst. Wat bedoelt Paulus? Als je zegt, de tijd eiste dat we onze naaste lief hebben. Nou, wat hij in vers 11 zegt. Wij zijn nu dichter bij de zaligheid dan toen we eerst geloofd hebben. Hij bedoelt te zeggen, in vergelijking met een paar jaar geleden, zijn wij nu dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus, bij de zaligheid. Dan een paar jaar geleden. We zijn weer een stukje dichter. Bij de wederkomst gekomen. Ja, of bij je sterven, dat mag je ook denken. Maar we zijn dus weer een stukje dichter bij de zaligheid gekomen. Dichter bij de dag waarop we verlost worden van alle duivelse invloeden, zondige begeerten, van alle strijd en lijden. Dichter bij de dag dat we God zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En we door zijn liefde overspoeld en eeuwig ons verheugen zullen. Dat we met volle vreugde zullen ontvangen. Volle heiligheid, volle zaligheid en volle heerlijkheid. Dichter bij de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar zijn we nou dichter bij. Dan toen we, ja, ik weet niet wat ik voor u zeggen mag. Een half jaar geleden. Of 3 jaar geleden, of 40 jaar geleden, tot geloof kwamen. Als je tot geloof gebracht wordt, word je in de loopbaan gezet. In het strijdperk. Aan het begin van de pelgrimsreis. Maar sindsdien zijn we in die loopbaan alweer een stukje verder gekomen. Zijn we die woestijnreis alweer een stukje verder gevorderd. De wederkomst is nu minder ver weg. Dan toen ik een half jaar geleden tot geloof kwam. En ook mijn sterfdag, de dag van de ingang in mijn volle zaligheid, die is nu weer dichterbij dan toen ik 5 jaar geleden tot geloof kwam. Ja, zo kun je het ook bekijken. Zo kun je ook tegen je verjaardag aankijken. Als je jarig bent, kun je zeggen van, gekort. En de pelgrimsreis minder lang duurt. Als een kind dat de nachtjes aftelt totdat het jarig is. Als een bruid die de dagen telt tot aan de trouwdag. Weer een jaartje minder lang wachten. Weer een jaartje dichter bij de wederkomst. Nou, wie beleeft nou zo zijn verjaardag? Wie beleeft nou zo zijn verjaardag? Het stukje dat ik nog moet op de loopbaan is weer wat korter geworden. Goddank. Kijk, als je God niet kent, dan geldt elke verjaardag weer een jaar korter tijd om me nog te bekeren. Als je onverzoend, onbekeerd bent, dan geldt elke dag, elke ochtend, weer een dag minder tijd. Om nog verlost, gered, verzoend te worden. De tijd wordt, die ik nog overhoud te bekeren, die wordt steeds korter. En als ik dan de komende tijd weer verspil, en weer door mijn vingers laat glippen, zoals ik tot nu toe heb gedaan, is de keer over en voorbij. Is de keer voor eeuwig te laat. Heb ik de tijd niet bekend dat God naar me omzag en zijn handen tot me uitstrekte. Elke dag, elke week, elke verjaardag betekent dat ik weer minder tijd heb om nog me te bekeren en me te laten redden. Nou, dan mag je wel echt gaan haasten. Echt gaan haasten. Omwille van je leven en je zaligheid. Maar als je God kent. Als je die liefde van de Heer Jezus kent. Hè, van die stroom van zijn liefde hebt leren drinken. Dan geldt. De wachttijd is weer wat ingekort. De zaligheid is nu dichterbij. Dan toen ik 1, 2, 3, 4 jaar geleden tot geloof kwam. Ja, kijk, zo tel je alleen je jaren, je verjaardagen, als je de heerlijkheid bent gaan waarderen. Dat kind, dat waardeert zijn verjaardag wel, vindt hij fantastisch, daar denkt hij aan. Die bruid waardeert de trouwdag wel, daar denkt ze elke dag al aan. Je ziet daar naar uit, als je daar geregeld aan denkt. Als je daar geregeld over fantaseert, over die volle zaligheid. Ja, kijk, dan kun je dagen, jaren, zo, er is zo'n mooi gedichtje, hè? Ik geloof Hieronymus van Alphen. Hoe dichter ik nader tot het huis van mijn vader, hoe sterker ik hijg naar de eeuwige woning, waar het heil van mijn koning me wacht na de strijd, hoe dichter ik nader. Ja, dat is ouder mogen worden. Steeds dichter naderen. En wat Paulus dan ook roept. Dat eist de tijd. Dat wij ontwaken uit de slaap. Zodat wij onze naaste lief zullen hebben als onszelf dat in praktijk gaan brengen. Ontwaak, dan laten wij ontwaken. Ja, kijk, hoe moet je dat zien? Nou, wie tot geloof en bekering kwam, die is levend geworden. He, dat is ook de levend maken als je tot geloof komt. He. Van geestelijk dood levend. He. Die is tot leven gebracht. En het kan heel goed zijn, he, als je dat, ja, je herinnert. He, die tijd dat je God voor het eerst leerde kennen. De tijd dat je voor het eerst, nou ja, de Heer Jezus mocht omhelzen. Misschien ook, dat is ook de tijd dat hij voor het eerst heilige avondmaal ging. He. Nou ja, inderdaad, je leefde nou en of. Je leefde met je hoofd in de wolken zowat en met je hoofd in de hemel. Je was in je eerste liefde. En je had eigenlijk zo willen heen gaan. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat doe ik hier op deze wereld nog? He? De hemel zo dichtbij. Nou, dat kan. Dat is ook ontzettend mooi zo, hè? Als je zo je eerste tijd van dat je God en Jezus mag leren kennen. Als je die zo beleven mag. Maar dat wil niet zeggen dat het zo blijft. Juist als je levend bent gemaakt, kun je weer ingeslapen zijn. Oh ja, je leeft geestelijk nog wel. Zonder de Heere zou je niet kunnen. Echt niet. Maar je bent als wel in slaap gevallen. Overmand door de drukte van alle dingen. Bezet door weet ik veel wat voor nodige en minder nodige en onnodige bezigheden. En bezet door alle prikkels die je heel de dag maar naar je toe en op je af en bij je binnen laat komen. En dan ben je door in slaap gevallen. Wederkomst. Hè? Sterven. Oh nee. Nee, niet aan gedacht. Niet voor in de stemming ook trouwens, hè. In slaap gevallen. Weer terug in slaap gevallen. Nadat je zo aan het begin zo geleefd had. Nou, waak op. Want we zijn nu zelfs dichter bij de zaligheid. Dan toen je tot geloof kwam. De nacht is weer een stukje verder gegaan. En de dag breekt aan bij 11:12. En die wereldwijde coronapandemie. Is toch ook wel een teken. Eén van de pestilentiën op weg naar de dag van zijn wederkomst. Het is een bazuin van zijn komst. Het is een plaag op weg naar het einde. De verlossing van Gods volk uit Egypte van deze wereld. Laten we ontwaken. Of horen wij in de coronacrisis geen wekker aflopen? Slapen we er doorheen? Denken we eigenlijk zo mee, nou, als corona weer voorbij is, nou, in 2023 zijn we het echt alweer vergeten. En dan gaat leven gewoon weer verder. Blijven we dan slapen? Blijven we dan slapen? Horen we de wekker niet afgaan? Ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden. De nacht is al ver gevorderd en de dag van de komst van Jezus op de wolk of de dag van zijn komst nu van je sterven, die komt dichtbij. Daarom legt af de werken van de duisternis, doet aan de wapenen van het licht. Ik las er een voorbeeld van een collega. Stel je voor, heb je als je iets bijzonders doet, je mag een jubileum meemaken of je redt een kind uit de sloot. Dan kon de burgemeester wel eens bij je op bezoek een bezoek brengen. Nou, de volgende ochtend om 10:00 zat hij op de stoep staan. Hij ligt te slapen. Hij staat overal doorheen. Door al de wekker die is afgegaan. En dan gaat de voordeur wel. En denkt bij zichzelf, nou dat is even vroeg. Nou, misschien dat de buurman even wat moet hebben. En je stapt slaperig uit je bed. Je gaat in je pyjama naar de deur, je doet open. En daar staat de burgemeester op de stoep. Is het al 10:00 dan? En dan sta je in je nachtjapon en in je pyjama voor de burgemeester. Nou, je schaamt je. Weet ik veel wat. Gauw omkleden, sorry. Door de wekker heen geslapen, ik zou gauw maar. waak op. Slaap niet door alle wekkers heen. Jezus komt. En op een dag, dan staat hij op de stoep en hij belt als het ware aan. En niet de burgemeester, maar de hemelse bruidegom die belt aan. Als hij komt op zijn dag of in het uur van je sterven. En je zou dan je nachtkleren nog aan hebben. Wat zou je dan moeten schamen? He? En nacht is in de Bijbel dan het teken van duisternis, zonde, duivel, zondige gewoontes. Die je niet hebt afgelegd. He? Je hebt je naaste met ellebogen weggeduwd, je naaste aan zijn lot overgelaten. Niet geweest op allerhoogst en eeuwig goed. Je loopt met je nachtkleren aan. En dan staat Jezus op de stoep. In 1 Korintiërs ergens die tekst, hè? Ja, en zij zullen wel behouden worden, maar als door vuur heen. Nou, wat het dan precies is, daar mag u over nadenken, dat weet ik ook niet. Maar Paulus' oproep is wel duidelijk, laat het zo ver niet komen. Slaap niet door alle wekkers heen die de wederkomst willen aankondigen, ontwaak. En leg af de werken der duivel, ontdoe je ervan. He? Zoals wanneer je kleren uittrekt. En wil je zeggen, ik wil eens hebben, als je je blouse uitdoet, dat hier bij je arm nog één knoopje vast zit. En wees je blouse uit, maar ja, aan dat ene vaste knoopje sleep je je blouse en toch nog achter je aan dat ene knoopje zit nog vast. He? Net niet helemaal los. Je sleept je zondige gewoontes nog net achter je aan en met je mee. Nog één knoopje zit je eraan vast. En je hebt ze niet losgelaten. En je sleept je zondige gewoontes toch nog achter je aan. Eigenlijk, dat is een woord, hè. Eigenlijk zou ik het niet meer moeten doen. Maar ja, het ene knoopje zit nog vast. Denk eens na, dacht ik, hè. Als Jezus nou vandaag zou terugkomen, hè? Of als je vandaag zou sterven. Zou je dan geleefd hebben als je vandaag geleefd had? Als Jezus nou vandaag zou terugkomen. Had ik dan geleefd vandaag zoals ik geleefd heb vandaag? Zou ik dan zo met mijn naaste zijn omgegaan? Zoals ik vandaag met mijn naaste ben omgegaan. Als ik weet dat Jezus vanavond terug zou komen. Zoiets wil Paulus bedoelen, naar u en naar mij toe en naar jullie toe. Ontwaakt. En trekt aan de wapenen van het licht. Nou, licht is in de Bijbel God, zijn geboden, zijn inzettingen, heiligheid. En dat zijn als wapens. Hè? Want ja, er zijn vijanden. Alleen zijn ze ongrijpbaar. Slaperigheid. Opgaan in de aardse dingen. Ja, krijgt er de vinger maar eens achter. Je kan het niet vastpakken en de deur uitzetten. Of je hart uitzetten. Hè? Slaperigheid. Opgaan in aardse dingen. Ingezonkenheid. Doet aan de wapenen van het licht. Bijbelonderzoek. Dagelijks stille tijd houden. Hoop op de heerlijkheid hebben. En die heerlijkheid overdenken. Bereid zijn tot getuigen en lijden. Heilig leven. Dat zijn de wapenen van het licht. Om die aardsgezindheid en die gezapigheid en die slaperigheid mee te kunnen bestrijden. Mee te kunnen verjagen. Want ik kan ze niet met mijn handen vastpakken en buiten mijn leven zetten. Maar er zijn wapenen van het licht. Om ze mee te bestrijden. Opdat ik wakker zal blijven. Opdat ik waakzaam zal blijven. Opdat ik zal beseffen. Ik ben nou weer dichter bij de dag van Jezus' wederkomst. Dan gisteren. En eergisteren. En dan vorige week. Wat zei Petrus ook alweer? Aangezien dan deze dingen alle vergaan. Hoedanigen wordt gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Waarin de hemelen zullen vergaan, elementen zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachten we deze dingen, benaastigt u. Dat u onbevlekt en onbestraffelijk door hem bevonden zult worden in vrede. Want de dag is nabij. Amen. Laten we zingen Psalm 98, het vierde vers, over die dag die komt. Hij komt, hij komt, om de aarde te richten. Psalm 98, vers 4. Laten we de Heere samen danken en bidden. Heere, leer ons uw dag verwachten. De nacht die gaat voorbij. De coronapandemie en zoveel andere dingen en tekenen die geven het aan. Dat we op weg zijn naar de dag van u. Laat ons die dag verwachten, in Christus geborgen, door zijn naasten liefde, gered en verlost. En nu kort ieder jaar, elke week, elke dag de tijd op. Nu komt telkens dichterbij. Het eind van de loopbaan, het eind van de pelgrimsreis, de ingang der heerlijkheid. Leer ons, Heere, die dag verwachten, omdat we u verwachten. En als u niet kennen, Heere, leer ons haast te maken. De tijd om ons te kunnen bekeren, wordt steeds korter. Iedere dag. Iedere week, ieder jaar, weer een dag, week, jaar, minder, korter tijd, om ons te laten redden. Heere, laat voor ons allen gelden, ontwaakt gij die slaapt. En als wij mogen kennen, Heere, Doe ons ontwaken uit een geesteloosheid, een aardsgezindheid, die ons zo makkelijk overvalt en tot een prooi maakt, Heere. Doe en leer ons leven uw komst tegemoet, wandelend in de wapenen van het licht, onze naaste liefhebbend als onszelf, het goede voor onze naaste zoekend, lichamelijk en psychisch en mentaal, het goede voor onze naaste zoekend, zijn zaligheid zoekend. Al moeten wij er aan schrammen voor oplopen, Heere. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Door uw Heilige Geest in het vuur van uw liefde, dat wij echt leren wat het is onze naaste liefde hebben als onszelf gelijk wij door u geliefd zijn geworden. Leer ons het goede zoeken voor onze kinderen als we die mogen hebben. En als kinderen voor onze ouders. Leer ons goed zoeken voor onze collega's, onze buren, onze vriendengroep, onze naasten. Geef ons wijsheid. En geeft u, Heere, liefde en gehoorzaamheid aan uw wet. Laat deze uw dienst vrucht dragen, Heere. Kracht doen in ons hart en in ons leven. Ons als een bruidsgemeente toebereiden voor de dag die komt en die zal aanbreken. En als bruidsgemeente zo verlangend anderen mee te mogen nemen. Anderen mee te mogen brengen, Heere. Geef dat we veilig thuis mogen komen straks. Zegen u de avond en de week die u het geeft wacht. En mogen uitzien, Heere, als u voor die tijd niet terugkomt en ons niet wegneemt. Naar een dag van u, die als een voorspiegeling is van uw grote dag. Een zondag, een rustdag, een nieuwe eerste dag van de week. Hoor ons uit genade. Om Jezus Christus wil. Amen.
Laten we van Psalm 45 het zevende vers zingen. Over hoe het kan en mag. Straks leidt men haar in statie uit haar woning in kleding. Van verwachting, van verlangen, rijk gestikt tot haar koning. Psalm 45 vers 7.
Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Ja, kijk, ik zou...